En daarna zal u vanavond gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 44.
En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was aan de berg, genaamd den Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeide de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van noden. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt.
En Jezus weende. Jezus weende over haar. Geliefde gemeente, deze woorden tonen ons op het allerbijzonders de menselijke natuur van Christus. Het weenen van de Heer Jezus Christus toont ons dat hij waarachtig mens was. Zoon van de maagd Maria. Wenen is iets wat in het bijzonder behoort bij de mens. In de hemel zullen geen tranen zijn. Tranen schreien is een zaak die behoort bij het menselijk bestaan. Moeten we niet zeggen dat een mens schreiend ter wereld komt? En in hoeveel malen gaat het sterven ook niet met tranen gepaard? En het ganse woord van God leert ons dat er vele tranen op aarde vergoten worden. Maar de oorzaak van de tranen kunnen zo verschillend zijn. Ik denk daar in de eerste plaats aan de tranen van Esau. Esau, wanneer hij komt in de tent van zijn vader Isaac. En hij verneemt dat Jacob heeft ontvangen de eerstgeboorte zegen. Dan lezen wij van Esau en hij hief zijn stem op en weende. Het was een wenen van verontwaardiging. Het was een wenen van wroeging. Dat hij zag hoe dwaas hij gehandeld had. Door dat eerstgeboorterecht te verkopen voor een pot linzenmoes. Dat kan een zelfzuchtig wenen zijn. Ik denk aan het wenen van de vrouw van Simson. Hoe weende deze Filistijnse vrouw in de schoot van Simson. En zij zonder tranen, vertel mij toch het antwoord op het raadsel wat gij aan die Filistijnse jongelingen hebt opgegeven. Daar kan een wenen zijn vanwege het groot verdriet wat er in het leven gekomen is. Ik denk aan het wenen van de weduwe te Nain. Ze was weduwe geworden, haar geliefde man was haar komen te ontvallen. En nu ook haar enige geboren zoon. Ze bezat niets meer. En daardoor was zij bitterlijk bedroefd en weende ze zo smartelijk. En als de Heer Jezus haar ziet komen, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen en zegt tot haar: vrouw, weent niet. Waar kan een wenen op aarde zijn? Vanwege de blijdschap dat we iemand ontmoeten die we lange tijd niet gezien hebben. Ik denk aan het wenen bij het weerzien van Jozef en zijn broederen. Waar we lezen: en Jozef verhief zijn stem het wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. Geliefden, maar er is ook tenslotte een geestelijk wenen. Daar is een wenen over de zonden. Daar is een wenen in het leven vanwege de breuk die er is tussen God en de ziel. Daar is een wenen over de ongerechtigheden, over het bedreven kwaad. Zoals we dat lezen van Petrus, wanneer hij zijn meester verloochend heeft in de zaal van Caiaphas, dan staat er zo: en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat wenen waarvan we gezongen hebben in Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaat, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Maar er mag ook een geestelijk wenen zijn van verwondering en van blijdschap dat de Heere naar zulk een zondaar heeft omgezien. En dan denk ik aan het wenen van de zondares in de zaal van Simon de Farizeer, waar we lezen van haar: en staande aan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen en droogde ze af met het haar van haar hoofd. Geliefden, dat geestelijk wenen, daarvan zegt de Heer Jezus Christus: zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Daar wordt tot de wenende gezegd in ons midden: zalig zijt gij die nu weent. Die nu weent vanwege uw zonden. Die nu wenen moet vanwege uw onbekeerlijkheid. Die wenen moet vanwege uw inwonende verderf. Maar die ook wenen mag van de bewezen genade aan zulk een groot zondaar. Zalig zijt gij die nu hier op aarde weent, zegt Christus. Want gij zult lachen. Straks zullen alle tranen van uw ogen gewassen worden en zal het zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar wat is het aangrijpend, geliefde gemeenten, dat die Heer Jezus Christus ook het tegenovergestelde zegt: wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Geliefden, daar is een lachen. Daar is een lachen op aarde. Daar is een werelds lachen. Daar is een spottend lachen. Daar is een vermakelijk lachen. Daar is een lachen in de theaters, in de bioscopen, in de barren, in de huisgezinnen, om de spot en de hoon. Daar is een duivels lachen. Daar is een vermaak, een goddeloos vermaak, wat de wereld gegeven heeft en wat de duivel voedt, waarvan Christus zegt: wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Daar zal straks zijn, naar het woord van de Heer Jezus, een plaats waar is een eeuwig wenen en knersen der tanden. O, wat komt de Heer Jezus ons vanavond toch eerlijk aan te spreken. Een eeuwig zaligheid voor degenen die hier op aarde hebben leren wenen. En een eeuwige ondergang voor degene die hier enkel hebben gelachen in een aards vermaak. O geliefde gemeente, dat dit woord van de Heer Jezus Christus ons wat te zeggen mocht hebben. Heden op deze avond, wanneer wij in het bijzonder hopen stil te staan bij een wenende Jezus geliefden. En dan hopen we met elkaar te mogen horen waarom Christus weende. Geliefde, we willen dat doen aan de hand van het gedeelte wat u is voorgelezen, zoals u dat vindt in het bijzonder in de versen 41 tot en met 44, waarvan wij in het bijzonder uw aandacht willen vragen bij het 41ste vers. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Liefde gemeente, wij schrijven bij deze tekstwoorden, wij schrijven bij onze tekstwoorden de wenende Jezus. En ik zou het vanavond ook in het bijzonder zo willen zeggen. En zo moet u ook de prediking beluisteren vanavond. In de eerste plaats weent hij over uw en jouw ongeloof. In de tweede plaats weent hij over uw en jouw ondergang. En in de derde plaats weent hij uit liefde tot u. Liefde gemeente, zoals we dat al bij de puntenaandeling gezegd hebben, hoop ik dat u zo mag luisteren dat Jeruzalem verdwijnen mag in de prediking en dat u daar persoonlijk zelf voor in de plaats mag komen. Dat het niet meer vanavond over Jeruzalem gaat, maar dat u vanavond mag zien een wenende borg die voor u staat. Geven de Heere dat we zo vanavond mogen luisteren, dat we niemand anders zien dan de wenende borg Christus. Geliefde gemeente, het tekstgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben begint in het 28ste vers met: en dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. In onze gedachten zijn we een ogenblik in Jericho, waar de Heer gesproken heeft tot Zacchaeus. En hij het middel geweest is tot de bekering van Zacchaeus. En hij ook deze tollenaar mocht hechten als een parel aan zijn middelaarskroon. En nu gaat de Heer Jezus Jericho verlaten. En dan mag het ons wel opvallen hoe nauwkeurig Lucas al deze dingen beschrijft. Want dan staat er: en dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen. En in onze gedachten zien wij de Heer Jezus voorop gaan. Hij gaat voor zijn discipelen uit. En dat is niet alleen letterlijk, maar dat is altijd figuurlijk ook. Dat de Heer Jezus voorop gaat in de weg van lijden en sterven. En dat zijn discipelen hem achterna gaan. Hij gaat hen voor naar Jeruzalem. We zijn in de laatste week van het leven van de Heer Jezus gekomen. Het is de laatste week van zijn leven. En dan gaat hij hen voor naar Jeruzalem, om daar te lijden en te sterven. En dan schrijven onze kanttekenaren bij dat woord: en hij ging voor hen heen, om hiermee zijn gewilligheid en vrijmoedigheid te betonen in het aanvaarden van zijn lijden. De Heer Jezus ging voor hen heen en hij toonde daarmee aan zijn discipelen en aan al de lezers van het evangelie van Lucas dat hij voorging als een gans vrijwillige borg en bereidwillige borg om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij ging voor hen heen naar Jeruzalem om daar die laatste week door te brengen van zijn leven hier op aarde, voor zijn sterven aan het kruishout Golgotha. En dan is dat de zwaarste week van zijn leven geweest, waarvan we in het avondmaalformulier zo onovertroffen lezen, een beschrijving van dat diepe lijden. En we willen dat met elkaar even lezen, waar de formulierschrijvers zeggen over dat lijden in die laatste dagen van zijn leven hier op aarde: voornamelijk toen hem de last van onze zonden en de toren Gods het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt. waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden heeft geleden, opdat wij nimmer meer te schande geworden zijn. Daar in die laatste week onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, daar heeft hij zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten. En heeft zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen zou vervullen. En heeft zich toen in die laatste week vernederd tot in de allerdiepste smaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij uitriep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen zouden worden en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade, besloten toen hij zeide: het is volbracht. Die week van bitter lijden staat nu aan te vangen, als wij lezen: en hij ging voor hen heen naar Jeruzalem. Daar zien wij onze borg en zaligmaker gaan, als een bereidwillige borg, als een volkomen borg die zich vrijwillig heeft overgegeven om te doen de wil zijns vaders, zoals hij dat van eeuwigheid heeft beloofd. Als dan zo de Heer Jezus de poorten van Jericho verlaten heeft, dan moet hij in Jeruzalem om daar te komen over de Olijfberg. En als hij dan van Jeruzalem naar de Olijfberg wandelt, dan komt hij in de eerste plaats in de stadjes, in de dorpjes Bethanië en Betfage. En daar geeft hij opdracht aan zijn discipelen om voor hem een ezel te halen, waarop hij straks zal gaan zitten om als een koning Jeruzalem binnen te rijden. En als hij dan gezeten is op die ezel, dan moet hij over de heuveltop, over de bergtop van de Olijfberg heen, want aan de andere zijde ligt Jeruzalem. En zo zien wij de Heer Jezus gaan op zijn ezel, Bethanië verlaten, de Olijfbergtop over. En als hij dan aan de andere kant gekomen is van die berg, die zo ongeveer 900 meter hoog is, die Olijfberg, dan ziet hij daar aan de andere zijde gekomen Jeruzalem liggen. Jeruzalem dat iets lager ligt, daar mag hij nu opzien. Jeruzalem dat alleen nog gescheiden wordt van hem door het Kedrondal. De Heer Jezus is als het ware nog zo'n 185 stadien van Jeruzalem verwijderd. Dat is een kleine 3 kilometer. We zouden zeggen ruim een half uur lopen nog en dan is hij in Jeruzalem. Maar als hij dan zo aan de top van de Olijfberg neerziet op Jeruzalem, dat wat lager gelegen is op de 7 heuvelen, dan ziet hij daar voor zich de grote stad Jeruzalem, de Godstad, de stad van vrede. De stad waarvan de dichters van de oude dag zo menigmaal hebben gezongen, die stad vanwege haar prachtige bouwwerken hebben bezongen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 46, waar de dichter zegt: gaat rondom Sion en omring haar, tel haar torens, zet uw hart op haar vesting, beschouwt haar onderscheidelijke paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Jeruzalem, de stad, met die grote vestingmuren, met die prachtige poorten, met die verschillende paleizen daarin. En is het niet Psalm 87 die van deze stad Jeruzalem zingt: zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En is het niet zo dat de pelgrims, wanneer zij Jeruzalem binnengaan, wanneer zij ook die stad daar zien liggen en haar poorten betreden: kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemind, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerks groeten. De Heer Jezus ziet daar liggen, die prachtige en machtige stad Jeruzalem. De Heer Jezus ziet meer. Hij ziet daar in het hart van Jeruzalem de tempel. Daar waar de offers gebracht worden. Daar waar de levieten en de priesters gereed zijn. Om de morgenoffers, de middagoffers en de avondoffers te brengen. Daar waar het reukaltaar aangestoken worden. Daar de brandoffers en de schuldoffers gebracht worden. Alles heenwijzend naar dat enige offer wat hij straks zal gaan brengen. Hij ziet daar Jeruzalem. De stad waar de feesthoudende menigte 3 maal per jaar heen gaan. Om daar het Pascha te vieren. Het Loofhuttenfeest en het Pinksterfeest te mogen vieren. Hij ziet daar een alleszins godsdienstige stad voor zich. Maar geliefde, de Heer Jezus ziet meer. De Heer Jezus ziet meer dan de buitenkant. De Heer Jezus ziet het hart van Jeruzalem aan. Van hem geldt wat de dichter zingt in Psalm 139. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij, Heere, kent Jeruzalem. Gij doorgrondt haar dan. Gij weet haar zitten en haar bestaan. Wat Jeruzalem beraadt of wil betrachten. Gij kent van verre Jeruzalems gedachten. En dan weet de Heer Jezus Christus op het allervolmaakst dat deze stad, deze Godstad, geworden is tot een bloedstad. En dan moeten we vanavond in het bijzonder denken aan de woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft in Lucas 13 van Jeruzalem. Waar de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en om het evangelie aan hen te verkondigen. Dat evangelie van vrije genade. Maar wat is er gebeurd met die profeten. Die geprofeteerd hebben van de komende Messias. Als de verlosser van het verlorenen. Ze hebben ze genomen, gedood en gestenigd. En is het niet zo dat onze kinderen het weten vanuit de ongewijde geschiedenis. Dat zij de evangelist van het Oude Testament. De priesterlijke, koninklijke profeet Jesaja in een holle boom hebben gestopt en doorzaagd hebben. En daarom is het dat de Heer Jezus het zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. De Heer Jezus weet meer. Hij weet ook dat alles wat daar in Jeruzalem geschiet een uitwendige godsdienst is. Want hij weet ook wat de profeet Jesaja van dat volk reeds getuigd heeft. Daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren. Doch hun hart is verre van mij en hun vrezen waarmede zij mij vrezen. Mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. De Heer Jezus weet dat ze de offers wel brengen, maar dat ze het niet met hun hart doen. De Heer Jezus weet wel dat ze naar Gods wet leven, maar dat ze hem verwrongen hebben tot 600 menselijke geboden. Als de Heer Jezus daar op de top van de Olijfberg staat en hij ziet Jeruzalem daar neder liggen, dan ziet hij 2 dingen. Hij ziet haar uitwendige schoonheid, maar hij ziet ten diepste haar inwendige verdorvenheid. En het allerergste is dat hij ziet wat er gaat gebeuren. Dat hij straks daar vrijwillig zijn leven zal afleggen. Dat hij daar straks door de Vader verbrijzeld zal worden. Dat hij daar straks de beker zal drinken. Gevuld met de gramschap en de toren Gods. Maar dat zij dat offer wat hij gaat brengen. Dat offer waarvan u al die profeten getuigd hebben. Waarvan u door het ganse Oude Testament heen getuigd is. Dat dat het enige offer is dat God behagen kan. Hij ziet dat dat offer veracht zal worden. Hij hoort het nu reeds in zijn oren klinken. Weg met deze, weg met hem. Kruist hem, kruist hem. Wij hebben geen lust aan zijn offer. De heer Jezus weet dat straks in vervulling zal gaan. Wat later de apostel Johannes schrijven zal. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan schrijven onze kanttekenaren bij dat woordje aannemen. Zij hebben hem niet aangenomen door een waar geloof. De heer Jezus ziet dat Jeruzalem en straks in de grote meerderheid zal verwerpen door het ongeloof. Zij geloven niet dat hij is de ware zoon van God. Daarom zullen ze hem straks doden, omdat hij gezegd heeft dat hij de enige geboren zoon van God is. Liefde gemeente. En dan een ogenblik onze aandacht. Als de heer Jezus daar staat, op de Olijfberg gezeten op zijn ezel. En hij ziet daar zo voor zich Jeruzalem. Dan gebeurt er iets onbegrijpelijks, geliefde. Als wij dan een ogenblik heen gaan naar de Olijfberg en daar Christus aanschouwen. Met een oog des geloofs, wat zien wij dan? Geliefden, als daar de heer Jezus de stad in ogenschouw neemt. En zijn gedachten naar Jeruzalem uitgaan. Wat zien wij dan? Wel dat het lichaam van de heer Jezus begint te schokken, geliefden. En als wij zien op zijn ogen, dan zien wij dat die ogen zich vullen met tranen. En dat de tranen over zijn wangen gaan. De heer Jezus, er staat, hij weent. En als wij luisteren naar het Grieks waarin dat woord staat, dan staat er dat het is een luid snikken, een hoorbaar en zichtbaar klagen, een wenen met het ganse lichaam, geliefden. Het zijn geen zieletranen alleen, het is niet een zachtjes stil schreien, maar het is een luid en hoorbaar wenen van de heer Jezus Christus. Wij zouden het zo mogen zeggen, kinderen, de heer Jezus breekt uit in een onbedaarlijk en luid snikken. Zo werd zijn heilige ziel ontroerd bij het zien van de goddeloosheid van Jeruzalem. Bij het zien van haar komende ondergang. Dan perst zich in het gemoed van Christus zulk een zielesmart uit. Dat hij weent, luid weent, zichtbaar en hoorbaar voor allen die om hem heen staan. Liefden, wat moet dat aangrijpend geweest zijn voor zijn discipelen. Die daar nog bezig waren hun mantels uit te trekken en voor de voeten van de ezel neer te leggen. Opdat hun meester daarover zou kunnen rijden. Zij waren als het ware nog aan het zingen. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Maar als ze dan zien naar het gelaat van hun meester, dan verstomt het zingen. En dan, o geliefden, dan staren ze naar hun meester. En dan zien ze iets wat ze nog maar zo weinig gezien hebben. Dan zien zij daar tranen, een eindeloze vloed van tranen in het oog van hun meester. Dan zien zij hoe hun meester daar schokt, hoe hun meester daar weent, hoe hun meester daar tranen uitstort vanwege het zien van Jeruzalem. En als hun gezang verstomd is bij het zien van hun wenende meester, dan gaat hij zijn mond openen. Als daar een stilte gevallen is bij de schare die hem juichend heeft omringd, dan gaat hij die tranen verklaren. En dan zegt hij, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient. Daar gaat de heer Jezus vanuit zijn geprangd gemoed, vanuit de droefheid die als een mes door zijn ziel snijdt, gaat hij het uitroepen, och Jeruzalem, Jeruzalem, dat gij toch bekendet, wat tot uw vrede is dienende. En als de Heere daar dat woord vrede gebruikt, dan is dat oudtestamentische woord shalom, vrede, ware vrede met God. Hij ziet dat Jeruzalem geen vrede heeft. Hij weet dat het woord waar is, de goddeloze heeft geen vrede. Daar is een onrust, daar is een gebondenheid in de banden van Satan. Daar is een voortgejaagd worden op de brede weg. Daar is een onrustig leven. En daarom zegt de Heer Jezus Christus, och Jeruzalem, dat gij heden deze dag bekennen zou wat tot uw vrede is dienende. Jeruzalem, gij verkeert in oorlog met uw verbonds Jehovah. Gij hebt zijn wetten geschonden. Gij hebt zijn verbonds overtreden. Gij hebt een uitwendige godsdienst. Maar uw hart is verre van mij. Gij nadert wel met de lippen, maar uw hart is er niet bij. Gij dient in wezen niets anders dan uzelf. En daarom leeft gij in onvrede. Daarom is er geen ware zielenvrede in uw hart. En daarom roep ik het u toe. Jeruzalem, Jeruzalem, och, dat gij ook in deze dag bekendet wat waarlijk tot uw vrede is dienende, waarvan de dichter in Psalm 85 heeft gezongen, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. O geliefden, de Heer Jezus, hij roept het uit aan dat volk, dat hij zo hartelijk lief heeft. Och, bekend toch, zie toch in wat waarlijk vrede is. Zie toch in dat er maar één is die u ware vrede kan brengen. Dat ben ik, de ware vredevorst. Ik kan het zeggen, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Alleen door het geloof in mij zult gij ware vrede hebben. En de Heer Jezus, hij zegt erbij. In deze dag, geliefden, en dat is zo'n indringende boodschap. Daarmee geeft de Heer Jezus zo duidelijk aan dat het geen uitstel kan leiden, geliefden. Dat de zaak van het koninkrijk geen uitstel leiden kan. De Heer Jezus zegt als het ware nu, nu ben ik nog in uw midden. Nu ben ik nog bij u. Nu ben ik er nog, bekend toch. Op deze dag, wat tot uw vrede is dienende. Nu is het woord nog geopend, geliefde gemeente, vandaag nog. Wij weten niet wat morgen brengen zal. Wij weten niet of wij er morgen nog zijn zal. Och, dat gij in deze dag bekendet wat tot uw vrede dient. En dat is alleen het offer van de Heer Jezus Christus. O, in deze woorden beluisteren wij de nodiging. Komt herwaarts. Allen die vermoeid zijn, alle rustelozen, alle zonder vrede, alle zonder gerechtigheid. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijn. En ik zal u rust geven, ware rust, zielenvrede. Ik zal u rust geven waarmee gij kunt leven. Ik zal u vrede geven waarmee gij sterven kunt. Ik zal u een eeuwige vrede geven. Een storeloze vrede tot in de nimmer eindigende eeuwigheid. Een eeuwige vrede zal ik u schenken om het werk wat ik straks volkomen volbrengen zou. Maar geliefden, wat moet de Heeren erachter voegen? Maar nu is het verborgen voor uw ogen. De Heer Jezus ziet het, ze doen hun handen voor hun ogen. Ze sluiten hun ogen toe, opdat ze hem niet zouden zien. De Heer Jezus heeft het zo even nog ervaren. Toen daar zijn discipelen en de scharen riep. Gezegend is hij die daar komt, in de naam van de koning. Toen hebben de fariseeën in woede en in een jaloezie gezegd tot hem. Meester, bestraf uw discipelen, dat ze u dat huldebetoon niet geven. Daar brandde de vijandschap tegen zijn koningschap. Och, dat gij het in deze dag bekendet, maar het is voor u verborgen. De Heer Jezus ervaart dat ze het niet uitroepen met de blinde Bartimeus. Heere, dat ik ziende mag worden. Open toch mijn ogen, dat ik in deze dag mag bekennen wat tot mijn vrede is dienende. Maar ze houden hun ogen toegedicht. Ze willen het niet zien, ze stoppen hun oren toe voor zijn prediking, waarmee hij begonnen is in Nazareth. Toen heeft hij het gezegd, heden is deze schrift vervuld. Ik ben gekomen om blinden ziende te maken. Ik ben gekomen om kreupelen te doen lopen. Ik ben gekomen om gevangenen uit hun gevangenis te bevrijden. Ik ben gekomen om armen het evangelie te verkondigen. Maar ze hebben niet willen horen, ze hebben hem gegrepen. En ze hebben hem van de steilte af willen werpen. O Heer Jezus, hij zegt het, och. Of gij ook in deze dag bekendet wat tot uw vrede is dienende. En waarom ziet de Heere dat? Waarom is hij zo met droefheid vervuld? Omdat hij weet wat een ontzaglijk gevolg het heeft om de Heer Jezus Christus te verwerpen. Want dan is onze tweede gedachte dat Christus weent over de ondergang van Jeruzalem. Geliefde gemeente, ik zei het al, en ik hoop dat u zo mag luisteren, ook al zullen we straks nog wel een toepassing maken, maar maakt u toch onder de prediking steeds maar zelf de toepassing, want wat zal het betekenen, jonge mensen, als je Christus verwerpt? Denk daar eens een ogenblik over na. De Heer Jezus heeft het gezien wat het voor Jeruzalem zal betekenen. Dat zij hem niet erkend hebben als de koning van Salem. Hem niet erkend als de ware vredevorst. De vorst die waarlijk shalom kan brengen. Want wat zegt de Heer Jezus? En hij geeft de reden erbij. Want Jeruzalem, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond toe nederwerpen en uw kinderen in u en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Als de Heer Jezus daar op zijn ezel gezeten is, op de top van de Olijfberg en hij ziet Jeruzalem daar liggen, blinkend in de witte stralen van de zon, dan ziet de Heer Jezus iets anders. Dan ziet hij in de geest als die grote profeet. Wat ziet hij dan gebeuren wel? Wat er 40 jaar later zal gebeuren, dan zullen de Joden in opstand komen onder leiding van de Zeloten. In opstand komen tegen keizer Vespasianus. En dan zal hij een geweldig groot leger sturen onder aanvoering van zijn zoon Titus. En wat ziet de Heer Jezus dan gebeuren wel? Dat er een grote muur om Jeruzalem gebouwd zal worden. Daar zullen bolwerken om Jeruzalem gebouwd worden. Zodat niemand in en uitkomen. Onze Statenvertaling noemt dat. Er zal een begraving om u heen zijn. Dat wil zeggen een muur, een wal zal om u gebouwd worden. Zodat niemand in en uit kan gaan. En wat zal er dan geschieden? Jeruzalem zal benauwd worden van alle zijden rondom. Niemand in en uit. Honger, dorst zal er in de stad komen. Oh, en dan ziet de Heer Jezus wat er dan vervolgens zal gebeuren. Dan zullen de muren van Jeruzalem geslecht worden. Dan zullen de Romeinse soldaten als sprinkhanen in de stad komen. En dan zullen zij ze allemaal doden. Oh, en dat zal een gruwelijke moordpartij zijn die de Heer Jezus daar voor ogen ziet. Daar zal een wreedheid zijn die de zijne niet gekend heeft. En de ongewijde geschiedenis vertelt ons van hoe gans Jeruzalem is uitgemoord. Hoe daar de buiken der zwangere vrouwen zijn opengesneden. Hoe daar honderden en duizenden Joden vastgespijkerd zijn. Aan de kruisen bij de muren van Jeruzalem opgericht. En dan ziet ook ten slotte dat van die stad, die prachtige stad met haar muren, paleizen en tempel, niet één steen op de andere gelaten zal worden. O, begrijpt u nou, geliefde gemeente, waarom Christus weent over Jeruzalem. Hij ziet de bittere gevolgen van het afwijzen van hem als hun koning, als de ware Messias. Zij verwachten een andere Messias die hen verlossen zal van de Romeinen. Die zal nooit komen, zichzelf zouden ze er ook nooit van kunnen verlossen. Maar hem die verlossen zal uit het rijk van de duisternis, hem hebben ze niet lief gehad. Hem hebben ze gekruisigd, hem hebben ze uitgeworpen. Geroepen zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Geliefden, en dan mag het ons vanavond zo treffen. Wat er staat en wat de Heer Jezus ziet. En zij zullen uw kinderen die in u zijn doden, geliefden. En dat heeft een ontzaglijke prediking. Ik kan er vanavond maar één of een enkele zin aan wijden. Maar geliefden, daarin ligt opgesloten dat de Heer Jezus ziet wat de gevolgen is van het ongeloof van de vaders. Daarin zullen de kinderen meegesleurd worden. De kinderen zullen het ongeloof van de vader overnemen. Mijn vader gelooft er niks van. Waarom zou ik het dan geloven? Gemeente, als onze godsdienst een uitwendige godsdienst is, dan zien onze kinderen dat. Vader bidt, maar het is een vormgebedje. Vader zegt wel dat we degelijk moeten leven, maar als ik zie hoe dat hij met mijn moeder omgaat, als ik hoor de gesprekken die mijn vader voert, oh, dan is het in tegenstrijd met wat hij zondags in de kerk beleidt en hoort. Oh, dan zullen wij door ons ongeloof, door dat uitwendige alleen, zullen wij onze kinderen meetrekken, meezuigen in het ongeloof, geliefden. Dat is het wat Christus hier zo doet wenen over Jeruzalem. Het navolgende geslacht zal volharden in het ongeloof van de vaderen. Begrijpt u dat Christus weent? Weent onder de ondergang van Jeruzalem. O, tenslotte geliefden, dat wenen, dat komt voort uit eeuwig ontfermen. Uit die barmhartigheid van de Heere, waarvan ook Zacharias en het ganse woord getuigt dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Want dat bespeuren wij in de laatste woorden waar er staat. Daarom dat gij de tijd uw bezoekingen niet bekend heeft. Wat bedoelt de Heer Jezus Christus wel? Heel eenvoudig, de dag uw bezoeking. Dat is de dag dat ik bij u op bezoek gekomen ben. Dat is de dag dat ik nedergedaald ben. In de maagd Maria dat ik neergelegd ben. In de kribbe van Bethlehem. Dat ik naar de aarde gekomen ben om u op te zoeken. De dag van mijn opzoekende liefde. En daarin horen wij hetgeen later opgeschreven wordt door Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is het wat hier naar voren komt. De dag van uw bezoeking. De dag waarin mijn liefde tentoongespreid is. Als gij wilt zien in het hart van mijn vader, zie dan op de kruisheuvel Golgotha. Daar toon ik wat er in het hart van mijn vader leeft. Enkel ontferming. Daarom ben ik naar de aarde gekomen, omdat ik ontfermend was over een wereld verloren in schuld, geliefden. Gij hebt niet bekend mijn liefde, waarmede ik nedergedaald ben naar deze aarde. O, heeft de Heer Jezus het gezegd, toen hij de inwoners zag van Jeruzalem. Op een andere plaats staat er, en hij de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Daar is Christus. En dan mogen wij hem in het hart zien, dat enkel vol van ontfermen is. Innerlijk ontfermen. O, dat wordt ons hier getoond. In de tranen van Christus mogen wij zien diep in zijn hart. En dat hart is nou een bron wel van barmhartigheid. Dat hart is nou een bron wel van ontferming. Dat hart is nou een bron wel van liefde. En dat doet nou zijn aangezicht bedekken met tranen van ontferming over Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is als schapen zonder herder. Hij ziet ze straks verloren gaan, omdat ze niet luisteren naar de stem van de herder die hen zo lief heeft, die hen nodigt, die hen lokt, die hen toeroept. Kom dan tot mij. Kom dan en ik zal u de rust geven. Och, of dat gij bekendet wat tot uw vrede dienende is. Tranen, ze zijn een getuigen van de band die er ligt tussen Christus en zijn volk. Geliefden, je kunt geen tranen schreien om iemand als er geen band met iemand is. Geliefden, als je in de krant leest dat er een mens verongelukt is in China, zal er niemand op urken traan laten, omdat er geen band is met die Chinees aan de andere kant van de wereld. Maar wanneer ga je tranen schreien? Als je bij het graf van je lieve moeder staat, dan schrei je tranen omdat er een band was tussen je moeder en jou. Zo is er ook een band tussen Christus en zijn verbondsvolk. Zo is er ook een band, geliefde gemeente, die God in eenzijdige soevereine liefde gelegd heeft tussen hem en de Ebenezer gemeente. Daar is een liefdesband, een band des verbonds, die hij in eenzijdige trouw gelegd. Die band die is bij hem vandaan gekomen. Dat is de liefdesband waarmee hij gezegd heeft: gij zijt mijne. Waarmee hij in de dood bevestigd heeft dat hij de ondergang van deze gemeente niet begeert. Daarin heeft hij bevestigd: ik begeer uw dodelijke dag niet. Daarom weent Christus vanavond over deze gemeente. Daarom roept hij het ook toe: och, of dat gij bekendet wat tot uw vrede is dienende. Christus is bewogen over de honderden zielen ook in het midden van deze gemeente die reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Geliefden, waarom is Christus bewogen over uw zielenlot? Waarom is hij bewogen? Wel omdat hij op het allervolmaakst weet wat het zeggen wil voor eeuwig verloren te gaan. O, wat zal het toch zijn als het van ons gezegd moet worden. Wat er gestaat in Psalm 81. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 81 en dan van het 13e vers. de gemeente zo hebben een ogenblik mogen horen van de wenende Jezus over Jeruzalem. We hebben gehoord dat hij geweend heeft over het ongeloof waarmee hij hen, waarmee zij hem straks zullen verwerpen. We hebben gehoord hoe het wezen zal, geliefden, als wij hem verwerpen. De Heer Jezus heeft gezien wat de gevolgen waren, die ontzaglijke gevolgen van het afwijzen van dat enige offer wat zijn vader behagen kan. Geliefden, we hebben tenslotte gehoord dat hij geweend heeft, omdat hij dat volk zo lief had, omdat hij met innerlijke ontferming over dat volk bewogen was. En wat is het dan aangrijpend als we dan zien, maar mijn volk wou naar mijn stemmen niet horen. Ze hebben mij en mijn geboden verlaten. Lieden, wat is dat een aangrijpende werkelijkheid. Een niet uit te drukken werkelijkheid. Een wenende borg. Verwerpen en voor eeuwig verloren gaan. Geliefde gemeente, ik zei het al, hebt u de toepassing gemaakt? Hebt u het mee kunnen zingen? Of was het zo dat uw stem als het ware stokte van binnen? Heere, ben ik dat? Heb je het als het ware gezongen? Maar ik wou naar zijn stemmen niet horen. Geliefden, hoe is het? Als de Heer Jezus Christus nou onze gemeente vanavond ziet, moet hij dan ook niet wenen over onze gemeente, dat er nog zoveel, ondanks dat de Heer al zoveel jaren de getrouwe bediening van het evangelie in ons midden gegeven heeft, zoveel die niet horen willen, die doorgaan op de brede weg, die weigeren zich te bekeren, die zich verharden, ondanks dat ze nog trouw in de kerk komen. Ondanks dat ze aan tafel nog bidden, maar van binnen zo hard zijn, zo ontzaglijk verhard. O, dat dan vanavond de tranen van Christus u mogen verbreken. Dat dan vanavond de tranen van Christus u mogen doen wegsmelten. Heere, weent u over mij, Heere. Weent u over mij, terwijl ik zelf niet eens over mezelf ween, o Heere. Dat betekent dat mijn toestand ontzaglijk is als uw Heer Jezus Christus over mij weent. O geliefden, hoe zal het zijn als Christus op uw gezin gadeslaat? Als Christus ziet dat het in uw gezin allemaal op rolletjes loopt. Dat er misschien op uw gezin niets aan te merken valt. Zoals het ook was met Jeruzalem. Uitwendig ging het allemaal naar degene wat de Heer had voorgeschreven. Maar als die alwetende nou in het hart kijkt, zou hij dan moeten wenen. Wenen vanwege uw onbekeerlijkheid. Wenen vanwege uw eigenzinnigheid. Wenen dat u een godsdienst heeft gemaakt naar uw eigen beeld, naar uw eigen opvatting. Maar dat u nooit waarlijk verbroken bent, moet Christus vanavond ook over uw wenen. Kinderen, als de Heer Jezus in onze dagen geleefd zou hebben en hij zou gestaan hebben op de vuurtoren van Urk en hij zou vanavond gekeken hebben in de richting van de Pnielkerk en hij had jullie daar zien zitten, moest hij dan ook wenen over jullie? Moest hij dan ook tranen schreien over jou, jongen, in mijn midden? Omdat je nog steeds doorgaat in je eigen gekozen wegen. O geliefde, wat kan ons dat aangrijpen? Dat een mens doorgaat en zich niet wil laten gezeggen. Als je gisteren met jonge mensen spreekt en de deur gaat open van de bar en de geluiden van de hel komen naar buiten. En je spreekt met zo'n jongen en je spreekt over de tranen van Christus. Die hij schrijft omdat deze gedoopte jongen hier zich bevindt. En hij zegt, ja dominee, en ik ga er toch in. Liefde. Toch ga ik erin, o Christus. Hij schrijft tranen over die jongens. Christus heeft gisterenavond over urk tranen geschreid, geliefde gemeente. Dat is zijn urk, dat is zijn verbondsurk, dat is zijn gedoopte urk, geliefden. Waar ieder zich uitleeft in de zonden. Christus, hij weent over onze gemeente. Hij weent over urk, geliefden. Daar ligt een band bij God vandaan met urk. Daar ligt een band bij God vandaan met onze gemeente. Maar wij gaan door, geliefden. Wij gaan door. Elisa, een kind des Heeren. Toen hij was bij Hazael, brak Elisa uit in tranen. En Hazael zeide, waarom weent mijn Heer? En Elisa zeide, omdat ik weet wat kwaad gij over de kinderen Israëls doen zult. Daar weende Elisa, omdat hij zag dat Hazael een roede zou zijn in de hand des Heeren. Dan hoor ik Jeremia wenen over de komende oordelen. Daar roept Jeremia uit, och dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springaden van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen, de verslagene dochter mijns volks. Daar weent Elisa, daar weent Jeremia. En daar wenen al Gods profeten en getrouwe dienaren, omdat zij zien de oordelen die voltrokken zijn. Maar geliefden, al die tranen, ook van Elisa, ook van Jeremia, ook van uw dienaar. Dat zijn tranen, dat zijn onvolkomen tranen. Dat zijn tranen die moeten nog gewassen worden in het bloed van Christus. Maar de tranen die Christus schrijft zijn volmaakte tranen. Dat zijn tranen van volmaakte oprechtheid. Dat zijn tranen van volmaakte barmhartigheid. Dat zijn tranen van volmaakt mededogen. Dat zijn tranen van volmaakte liefde. Weet je waarom Christus die tranen schrijft? Omdat hij alleen en niemand anders, ook Elisa niet, ook Jeremia niet. Omdat alleen Christus weet wat u te wachten staat, geliefde gemeente. Omdat Christus weet wat het zeggen wil om de toren Gods te dragen. Omdat Christus weet dat zijn Vader niet ene zonde door de vingers zal zien. Omdat Christus weet wat het zeggen wil om straks voor eeuwig in de hel te moeten zijn. Om eeuwig te dragen de toren Gods. Er is er maar één die onder het recht Gods doorgegaan is. Er is er maar één die de gramschap Gods gedragen heeft. Dat is Christus. En daarom weent hij vanavond over u. Omdat hij weet wat het zeggen wil. Als u straks door ongeloof heen gezonden wordt in de buitenste duisternis. Daarom weent Christus vanavond in uw midden. Omdat hij weet wat het zeggen wil. Als u straks eeuwig in de vroeging uit moet roepen. Met wening en knersige tand had ik. Had ik maar geluisterd. Toen Christus mij onder tranen nodigde. Maar ik heb de tranen van Christus veracht. Ik ben doorgegaan in mijn eigen wegen. O geliefden, laten de tranen van Christus u vanavond verbreken. Christus, hij roept het uit. Ik begeer uw dodelijke dag niet, jongen. Ik begeer uw dodelijke dag niet, ouder. Ik begeer uw dodelijke dag niet, moeder. Christus, hij weent vanwege uw ongeloof. Hoe oud bent u nu? Hoe lang hebt u nu Christus laten weden om uw onbekeerlijkheid? Hoe lang wilt u het nog volhouden, geliefde gemeente? Wil je dan doorgaan met tegen Christus tranen te zondigen? Je zondigt niet alleen tegen Gods wet, dat is erg. Maar weet je wat erg is vanavond, gemeente? Je zondigt tegen de tranen van Christus. Je acht zijn tranen onrein, geliefden. Je gaat door en zegt, Heere, huilt u maar door. Heere, weent u maar door, want ik ga verder. Ik ga door in de zonden. Oh, wat zal dat verschrikkelijk zijn, gemeente, als wij doorgaan in de zonden. Oh, dat u vanavond vertederd mag worden. Dat uw harde hart vanavond door zo'n traan van Christus mag wegsmelten. Heere, bent u dan zo bewogen met mij, ja ziel,
Zo ben ik met u bewogen, dat ik hete tranen schrijf, dat ik luid en hoorbaar ween over uw ongeloof en het gevolg daarvan, uw enige ondergang. Geliefde gemeente Johannes, hij heeft gepredikt, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Geliefde gemeente, ik predik u vanavond, zie Christus, de wenende borg, die al uw zonden wegneemt. O, ga dan nog, en beken toch heden wat tot uw vrede is dienende. Bid hem om de vrede, bid hem om de verzoening. Hij zal u niet afwijzen, in zijn tranen hebt u de grootste pleitgrond. Heer, en u hebt vanavond tranen geschreid, omdat u mijn behoud wenst, Heer. Zou ik dan mogen pleiten op de tranen van eeuwige ontferming. Hij zal uw beden nimmer afwijzen. Ten slotte, kerk des Heren, een drietal zaken voordat ge naar huis gaat. In de eerste plaats, wat een troost dat hij weende, geliefden. Wat een ontzaglijke troost voor u, dat u een wenende borg hebt. Want dan schrijft de briefschrijver aan de Hebreeën: wij hebben een medelijdende hoge priester, die ons in alles gelijk geworden is. Christus kent smart, Christus kent verdriet, Christus kent uw moeite. O, vlucht dan met al uw moeite, met al uw zorgen tot hem. Hij heeft geweend, hij is waarlijk mens geworden. Hij kent de noden en de zorgen die u zo neer kunnen trekken. Leg ze toch aan de voeten vanavond van deze wenende borg. Weend heeft hij, o, en daarin betoont hij dat u voor hem geen onbekende tranen schrijft. We hebben het gezongen, hij vergaart die tranen in zijn fles. O, en bij vernieuwing, wanneer gij door de zonden overvallen, wanneer gij door de zonden aangegrepen zijt en niet staande gebleven bent, o, wend u dan met tranen weder tot hem. Hij die opnieuw gereed staat met zijn uitgebreide armen. O, zie dan toch op dat betraande gezicht van uw borg en zalig maken. En ik zou zeggen, zoek dagelijks te zien op die wenende borg. Er is maar één zaak die u kan bewaren voor de zonde. En dat is altoos zien op die wenende borg. Heere, schrijft u om mij. O, Heere, die zoete tranen van u. Heere, ik wil u niet bedroeven. Heere, leer mij toch te strijden tegen de zonden. En dan, geliefden, volgt gij ook uw wenende borg. Getuigen de binnenkamer ervan, ouderlingen, dat er tranen liggen voor de gemeente. Want wie Christus volgt, volgt Christus ook in het schreien van tranen. En ik vraag het u, wee de heren ervan, dat er tranen liggen voor onze gemeenten. Want wie Christus kent, kent ook het schreien van tranen. Geliefde vaders en moeders, mag ik het vragen, liggen er tranen voor uw kinderen? Man, liggen de tranen voor je vrouw? Want wie Christus kent, kent ook iets van dat ontfermen. Die kent ook iets van die innerlijke bewogenheid. Die kent ook iets van die tranen, geliefden. O, dan mag er in de studeerkamer en dan mag er in de slaapkamer wel eens geweend worden voor de gemeente, om de Heere te smeken voor eeuwig behoud. Kinderen, ween je wel eens over de onbekeerlijkheid van je vader? O, dat we weenen zouden mogen, zoals Christus geweend heeft, in ontferming voor onze gemeente Urk, geliefden, waarin zo ontzaglijk veel loos is, waarin de zonde wel schijnt door te breken en waar er niets meer schijnt af te remmen. Eén ding kan nog afremmen, geliefden, en dat zijn de tranen van Christus. O, als we die mogen zien, dan werken de tranen van Christus in onze onberouwelijke bedroefheid naar God die werkt een waarachtig. waarachtige bekering. O, dat we dan tenslotte hieruit getroost mogen worden, kerk des Heeren. Hij die hier bedrukt met tranen zijt, zal juichen als hij vruchten maait. Wat zal dat groot zijn, hier geschreid, tranen van droefheid, tranen over de zonden, tranen van blijdschap. Maar dan zal het zijn, hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Als ge dan boven komt, dan zal hij met zijn hand uw gezicht wassen. Dan zal hij al de tranen van uw ogen afwissen. Dan zal er geen verdriet meer zijn, geen pijn meer zijn. Dan zal in vervulling gaan wat Jesaja mocht profeteren. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchten zullen wegvlieden. Waarom? Omdat Christus hier op aarde geweend heeft. Amen.